1 Johannes 1, waar ik lees vanaf vers 8, waar de apostel schrijft: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover. De vorige keer hebben we dan uitgebreid stilgestaan, dacht ik, bij vers 8 en 9. Die overigens beschouwd moeten worden als een nadere toelichting op vers 7. Dat hoeft ook geen enkele twijfel te leiden overigens. Want feitelijk is het zo dat vers 8, 9 en 10 met gemak kunnen worden overgeslagen. Omdat de logische voortgang van de uiteenzetting verder gaat in wat ongelukkige wijze, denk ik dan, hoofdstuk 2 vers 1 heet. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar we hebben in de tijd stilgestaan in elk geval bij vers 3 en 4. Waar staat hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u opdat. En er volgen dan heel wat opdats. Dat wil zeggen dat daar het doel beschreven wordt van de prediking van het evangelie als zodanig. En dus het doel ook van het werk Gods, uiteraard. Maar er staat dan op dat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En op dat, want ik vul het me nog maar een keer in voor het gemak. En op dat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u op dat uw blijdschap vervuld zijn. Of zij. En dan in 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Zodat ik wel graag gezien had eigenlijk, maar het is mijn verantwoordelijkheid gelukkig niet. Ik had wel graag gezien dat het één pericoop geweest was in mijn Bijbel tot en met hoofdstuk 2 vers 2. Want het is één doorgaande uiteenzetting waarbij dan in vers 8, 9 en 10 expres een extra wordt ingegaan op wat in vers 7 gezegd wordt. En vers 7, dat is dus het vers waar het feitelijk om gaat. De gedachte was immers dat verkondigd wordt opdat gij met ons gemeenschap zult hebben, vers 3. En opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht, en dus in het licht van dit woord, wat nou eenmaal verkondigd en gepredikt wordt, indien we in dat licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En mijn opmerking is dan stevast, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Want er zijn zoveel dingen die ons van elkander scheiden. In het bijzonder dus gewoon de zonde. En wat dan gezegd wordt aan het eind van vers 7 is dat dat inderdaad geen rol speelt, mag spelen, hoeft te spelen, zou moeten kunnen spelen, kan ook nog. Het zou geen rol spelen, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Onze zonden worden weggedaan en bovendien onze harten worden immers gereinigd van het kwaad geweten, zoals het dan op andere plaatsen staat, enzovoorts. Daarna gaat de apostel daar toch even op in. Maar niettemin neemt hij gewoon de draad weer op in hoofdstuk 2 vers 1. Daar komen we dan later wel weer aan toe. Maar in vers 8 en 9 zegt hij, nou ja, natuurlijk, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Zo is het nou eenmaal. Wij worden gereinigd van zonde, van zonden, in de praktijk ook. En dat gebeurt omdat wij nou eenmaal zonde hebben en nog steeds zondigen. Daar gaat het over. En als volgende toelichting krijgen we dan vers 9. Dat in geval wij onze zonden beleiden, Ik zeg met opzet in geval dat. Want indien wordt mijn zin is te makkelijk gelezen als slechts op voorwaarde dat. En het zou prompt in strijd zijn met de voorgaande verzen en met heel wat andere Bijbelse schriftplaatsen overigens. Maar in geval dat wij onze zonden belijden, wel nu. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En daar hebben we vorige keer dus ook uitgebreid bij stilgestaan. Bij de gedachte dat er inderdaad niet staat, hij is genadig en barmhartig en goede tieren dat hij onze zonden vergeven. Maar inderdaad, hij is getrouw en rechtvaardig om dat te doen. Want hij is trouw aan zijn eigen bediening. En daarmee is hij trouw aan degene die hem daarin heeft aangesteld. Ik meen dat ik met u gelezen heb, in elk geval Hebreeën 2, omdat daar die uitdrukkingen staan. Hij is gesteld tot hoge priester en trouw aan degene die hem gesteld heeft. En volgens de beschrijving in Hebreeën zelf bestaat de dienst van de hoge priester uit het doen van verzoening voor de zonden des volks. De hogepriesterlijke taak van de Heer Jezus, de hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus, houdt inderdaad in dat hij ons reinigt. En hij doet dat omdat hij daartoe is aangesteld. En bovendien doet hij dat op grond van het recht Gods. En dat staat er ook. Hij is rechtvaardig om dat te doen. Ik meen dat we de vorige keer geëindigd zijn, als ik me goed herinner, in Romeinen hoofdstuk 3... waar inderdaad van de Heer staat dat hij is verzoening. God heeft hem gesteld tot verzoening. Dan wel zo'n middel of hoe het maar vertaald is geworden. En dat tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Want hoe dan ook, waar de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En ik bedoel dus gewoon waar onze zonden gedragen zijn door de Heer Jezus. Daar is het rechtvaardig dat ons nu de zonden vergeven worden. Want ze zijn al bestraft geworden, om het dan maar in populair Nederlands te zeggen. En het feit dat wij zonder zonde en zonder dat de beschuldiging is in te brengen tegen de uitverkorene Gods, dat wij zo voor God staan, dat is gebaseerd op het recht Gods, het recht dat inmiddels vervuld is geworden. Vandaar dat diezelfde Romeinenbrief inderdaad in hoofdstuk 8 vragenderwijze stelt: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En het antwoord is uiteraard niemand. U niet en ik ook niet. En om dan even vooruit te grijpen op wat de apostel verder schrijft. Nou onderneem ik een waarstuk, want dan is me de vraag of ik hem vind. Ja, het lukt in 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Waar zelfs staat dat ons eigen hart geen beschuldiging zou moeten inbrengen tegen onszelf. Want daar staat, want indien ons hart ons veroordeelt, wel nu, God weet het beter. Ik vind het een pracht van een uitspraak. Zeg ik het verkeerd? Of zeg ik het helemaal niet? Vers 20. 1 Johannes 3, vers 20. Want indien ons hart ons veroordeelt, dat is gevoelsmatig dus, hè? Niet ons verstand, maar ons hart. Of ons zondaren voelen, zal ik maar zeggen. Indien ons hart ons veroordeelt, wel, God is meerder dan ons hart. Die weet het beter. Is ook meerder en hoger, enzovoorts. En is ook gerechtigd om daar uitspraken over te doen. En de gedachte is dat God ons niet veroordeelt. God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Want, ik weet dat velen dat niet graag toegeven, maar wij kennen niet alle dingen. Ook niet met betrekking tot onszelf. En soms is dat me goed ook, denk ik wel eens. Soms denk ik dat zelfs helemaal niet. Maar vooruit, maar soms ook weer wel. Het is me goed dat we onszelf niet al te goed kennen. Dat hoeft namelijk ook niet. De Bijbel leert dat ook nergens, dat wij onszelf zouden leren kennen. Nee, dat leidt ook tot niks bovendien. Nou ja, het leidt tot grote teleurstelling. En dat is gewoonlijk niet bevorderlijk voor een vrolijke levenswandel, denk ik altijd maar. Zo is dat nou eenmaal. Maar het is helemaal niet de bedoeling. God weet wie wij zijn en openbaart dat ook aan ons. En God zegt van ons, ik vind geen schuld in hem of haar. Om de eenvoudige reden dat voor zover er schuld zou zijn of was, die schuld inderdaad is weggedaan. Nee, broeder, populair gezegd heb ik laatst nog eens gehoord op de EO. Dus ik bedoel maar, dat is algemeen bekend. Hij heeft de straf voor onze zonde gedragen. Nee, ik bedoel het bloedserieus. Dat is zo'n eenvoudige waarheid. Hij heeft onze schuld weggedaan. En wij zingen het. Met een lied wat nog steeds in de bundel staat. Dus dat moet goed zijn, denk ik, ten altijd maar gemakshalve. Hè? Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Hey, van Johannes moeten we inderdaad ja zeggen. Want indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus het wordt toch ja, maar het is alles genageld aan het kruis enzovoorts. En dat is waar het om gaat. God veroordeelt ons niet. En daar ontlenen we ook ons, ons bestaansrecht aan. En daaraan ontlenen wij niet alleen het recht, maar zelfs de plicht overigens ook om God te dienen enzovoorts. Wij zijn zijn eigendom, wij zijn volmaakt gesteld in Christus en God veroordeelt ons niet. Niet omdat hij genadig is, maar omdat hij rechtvaardig is. Want eigenlijk, voor zover hij genadig is, was hij dat eigenlijk al. Maar hoe dan ook, en dat heb ik vorige keer ook gezegd, voor zover hij genadig en barmhartig is en ons genade schenkt en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, is het in overeenstemming met het recht Gods. En dat is wat hier gezegd wordt. Daar is geen beschuldiging in te brengen tegen de uitverkorene Gods enzovoorts. En de bedoeling is dat ons hart ons dus ook niet zou veroordelen meer. Want wij zouden ons conformeren aan Gods standpunten. Iets eenvoudiger gezegd, Gods gedachten zouden onze gedachten worden. Beslot waar wij samenkomen tot onderzoek der schriften, om het allemaal weer plechtig te zeggen, is het inderdaad niet alleen maar opdat wij het woord God zouden leren kennen, maar opdat zijn gedachten de onze zouden worden. En opdat wij onszelf en elkaar zouden zien zoals hij ons ziet. En opdat wij tegen de omstandigheden om ons heen aan zouden kijken zoals hij er tegenaan kijkt, enzovoorts. En omdat wij dezelfde toekomstverwachting zouden hebben als hij, enzovoorts. Dat is het verhaal. Om hem te kennen. En daarmee zijn wil te kennen, enzovoorts. Per slot, de waarheid die ons in het woord Gods nou eenmaal geopenbaard wordt, is die waarheid zoals gezien vanuit Gods standpunt. En je kan niet ontkennen dat dat natuurlijk het enige echte goede standpunt is. En van die kant zouden wij de dingen ook moeten bezien. En de gedachte is dat waar wij de waarheid leren verstaan, zal dat inderdaad deze reinigende uitwerking op ons hart hebben, zodanig dat uiteindelijk ons hart ook niet meer veroordeelt. Dat gaat weliswaar niet van de ene op de andere dag, maar daarom is het wel degelijk de bedoeling. Ik ben het vergeten vorige keer iets anders erbij te vertellen. Dat doe ik dan nu, voordat ik het vergeet. En ik zeg het zeer terughoudend, en u hebt het me misschien al wel eens eerder horen zeggen. Maar ik ben van mening dat het niet de bedoeling is dat wij op systematische wijze onze zonden aan de Heer zouden belijden. Begrijp je me goed? Ik ben ook van mening dat het mag. En ik ben ook van mening dat het in sommige omstandigheden strikt noodzakelijk is. Daar is niks verkeerds mee. Maar om simpelweg uit gewoonte of omdat men denkt dat het moet, de zonden van bijvoorbeeld de afgelopen dag aan de Heer te belijden, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat dat uitdrukking is van ongeloof en bovendien dat het in de praktijk eigenlijk is het gedenken van de zonden, terwijl dat nou juist niet de bedoeling was. Kent u die gedachtegang uit Hebreeën 10? Laat ik u die dan voorhouden. Dat is een heel aardige. Dat is precies dezelfde die ik u nu vertelde. Hebreeën 10, de eerste verse. waar het gaat over het werk van de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag, waarin hij via de voorgeschreven rituelen verzoening geacht werd te doen voor de zonden des volks, waarbij hij eenmaal per jaar niet zonder bloed inging in het heiligdom enzovoort. Dat is hoofdstuk 9 trouwens, wat ik nu zei. Maar dan hoofdstuk 10, daar staat, want de wet, inclusief de voorschriften van Grote Verzondag, want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Die wet, die kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, dat wil zeggen nooit, nooit van zijn leven, nimmer meer heiligen degenen die daar toe gaan. Waarbij overigens toegaan, zoals altijd, ook te vertalen is met offeren. Omdat niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws dat hetzelfde woord is. Het begrip naderen of toegaan in de Bijbel heeft altijd de betekenis van offeren. In ieder geval als het gaat om toegang tot God, hè? Maar goed, maar er staat dus, de wet kan met dezelfde offers, dezelfde offeranden die zij alle jaren, het ging maar over eenmaal per jaar. Maar het is niet in alle jaren. Jaar in, jaar uit. En ook dat kan heel vervelend worden. Kan met dezelfde offers, die dus kennelijk steeds herhaald werden, die ze alle jaren gedurende opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Of daar offeren. En daarna zegt de apostel, nou ja, kijk eens, als die offers wel in staat waren geweest om het volk te heiligen, zouden ze daarna nooit meer dat werk van Grote Verzoendag herhaald hebben, want dan zouden ze helemaal van zonde zich niks meer bewust geweest zijn. Ze waren immers geheiligd. Hoezo verzoening doen voor de zonden des volks? Welke zonden des volks? Hoezo zonden des volks? Staat hier hoor. Er staat, anderszins, vers 2, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, deze offers namelijk. Dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die die offers moesten brengen, omdat degene die de dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Geworden denk ik altijd, maar dat is geloof ik niet goed, hè. Maar u begrijpt wel wat hier staat, heel simpele gedachte. En niet alleen een simpele gedachte, maar hij definieert meteen ook dat begrip heiligen. Als iemand dus na deze uiteenzetting geheiligd zou zijn, werkelijk, zou hij geen geweten van zonde meer hebben. Zou hij zich van geen kwaad meer bewust geweest zijn. Met andere woorden, voor zover wij nu in onze dagen geheiligd worden door die ene hoge priester van het nieuwe verbond, is het dus wel degelijk de bedoeling dat wij geen geweten van zonde meer hebben. Dat wil zeggen dat ons geweten ons niet meer aanklaagt. We zijn geheiligd. Daarmee weten we nog wel dat we zondaren zijn en zondigen. Maar het levert geen problemen meer op. En geen schuld. Geen schuldgevoelens enzovoort. Dat is de bedoeling. Ik kan het ook niet helpen. Dat is de bedoeling. Er staat hier ook. Zij zouden geen weet van de zonde meer gehad hebben. En daarna staat er. En omdat volgens mij het me eigenlijk. Maar nu geschiet in dezelfde. In het brengen van al die offers. Bij elk jaar opnieuw. Jaar in jaar uit. Nu geschiet in het brengen van die offers. Alle jaren weder gedachtenis der zonden. Dat wil zeggen, in plaats van dat men door zo'n offer op Grote Verzoendag zou gereinigd worden, gebeurt nu juist het tegenovergestelde. Men wordt er niet door gereinigd en elke keer opnieuw als dus Grote Verzoendag is, wordt men bepaald bij de zonden des volks. Dus des te klemmender als u beseft dat volgens de Joodse kalender de, moet ik even nadenken, nou ja, ik zal het beperkt houden dan wat ik in elk geval zeker weet. Dat in ieder geval de 10 dagen voorafgaande aan Grote Verzoendag. En u weet, Grote Verzoendag is op de 10e van de 7e maand. En daarmee op de 10e dag na Nieuwjaarsdag. Vreemd genoeg, maar dat is zo. naar Rosh Hashanah. Dus dat die 10 dagen van het officiële Rosh Hashanah tot Grote Verzondag, dat die 10 dagen officieel dagen van boetedoening, inkeer en berouw zijn. Dat wil zeggen, men overdenkt zijn zonden. En dus het vieren van Grote Verzondag leidt niet tot heiliging en reiniging van het geweten. Het leidt precies tot het tegenovergestelde. In plaats van dat ze weggenomen zijn en men geen geweten van zonde meer heeft, wordt men juist bij die zonde bepaald en bij de schuld die men voor God heeft enzovoorts. En dat is nou precies wat in de praktijk ook gebeurt bij wat ik dan maar noem, heel voorzichtig, het systematisch beleiden van zonden. Want ja, dan moet je toch goed onthouden even. Welke het ook alweer waren. Ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben, want het is natuurlijk zo dat als ze zou gestaan hebben, slechts op voorwaarde van dat wij onze zonden beleiden, reinigt hij ons, dan moeten we dus goede boekhouding bijhouden en regelmatig het lijstje afwerken, beleiden aan de Heer enzovoort. Maar u begrijpt toch net zo goed als ik dat dat precies het tegenovergestelde is als waar het werkelijk om gaat. In plaats van dat men gereinigd wordt, wordt men juist bij de zonden bepaald. En ik denk dat als men het echt serieus zou doen, bijvoorbeeld dagelijks, zou men de hele dag erbij bepaald zijn. Bij zonde of geen zonde. En in de praktijk zal men ook heel de dag bepaald zijn bij het strijden wellicht daartegen. Het bestrijden van de oude mens. Hetgeen wij nou juist niet zouden doen, omdat die oude mens lang geleden is overleden, maar vooruit. We zouden hem afleggen, staat er. Ik ben nog altijd blij met de woordkeus. Wij zouden hem afleggen, ja. Begrijp u wel? Maar wat ik, dit heb ik u waarschijnlijk vorige keer ook zo ongeveer gezegd, maar wat ik u niet gezegd heb, is het volgende. Ik geef u een tip. Als u er echt aan vastzit, probeer dan eens het andersom te doen en de Heer te danken voor de vergeving van zonden die u ontvangen hebt. Op grond van de dood en opstanding van Christus, maar in het bijzonder vervolgens ook op grond van het tegenwoordige werk van Christus. Want ja, hoe je zo'n tekst ook wil uitleggen uit 1 Johannes 1 vers 9... Je blijft toch zitten met al die andere teksten waar staat dat het de Heer Jezus zelf is die de gemeente reinigt en heiligt. Ik denk dat ik ze aangehaald heb, maar dat weet ik niet zeker meer. En met een schriftplaats als in Efeze 1, waar staat dat wij in Christus hebben de verlossing door zijn bloed. Hetzelfde term als uit Johannes. Bloed van de Heer Jezus Christus. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Niet naar de rijkdom onzer belijdenis, maar naar de rijkdom zijner genade. En als u dus toch weer aan een gewoonte vastzit, en het probleem problematisch is om die op te geven, hetgeen ik mij kennelijk dus goed kan voorstellen, anders zou ik het niet zeggen, dan doe je het toch andersom. Dan danken we de Heer toch voor de vergeving die we hebben ontvangen. Wellicht voor al die zonden die u weer in de dag begaan hebt. Maar als u weet dat u die vergeving toch ontvangen hebt, dan raakt u vanzelf de gewoonte kwijt om ze allemaal op te sommen. Toch? En dat is ook echt de bedoeling. Wij zouden gereinigd worden. Ik weet niet meer, dat is altijd vervelend, 14 dagen zijn me net iets te lang. Ik weet nooit precies meer wat ik de vorige keer gezegd heb. Kijk, wij zijn in elk geval in Hebreeën 2 geweest. En daar wordt gesproken over Christus als de hoge priester die verzoening doet voor de zonden zijns volks. En wij zijn zijn volk, namelijk wij zijn zijn huis. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, dus hij reinigt ons van zonde. De vraag is hoe? En het antwoord is ook een hele makkelijke, maar het is ook niet een bekende. Het antwoord is, en het staat in veel andere plaatsen, het is een meer gebruikelijk antwoord trouwens ook. Het antwoord is, dat hij ons reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Dat is Efeze 1. Maar het gaat over precies hetzelfde als verzoening doen voor de zonden des volks. Het gaat precies over hetzelfde als dat, het bloed van, dat we door het bloed van de Heer Jezus Christus gereinigd worden van een kwaad geweten om de levende God te dienen enzovoorts. Het is ook hetzelfde als wat in Titus staat, namelijk dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven, niet voor de wereld, voor ons, de gemeente, opdat hij die gemeente, opdat hij zich een eigen volk zou heiligen of reinigen, ijverig in goede werken. En hij doet dat door het bad der vernieuwing des geestes, staat er. Want het tegenwoordige, we kijken, als we vragen naar het tegenwoordige werk van Christus, kunnen wij natuurlijk antwoorden, nou, hij reinigt ons van alle zonden. Maar in de praktijk weten u en ik dat er toch wat erg veel gelovigen rondlopen, die rondlopen met een belast geweten. Hoe komt het nou dat ze niet rein zijn en zich schuldig voelen voor God? Doet de Heer zijn werk dan soms niet goed? Ja, ik vind dat persoonlijk een eerlijke vraag. Dus je hoort niet geacht die in het publiek te stellen, maar ik stel hem mezelf en ik stel hem u dus ook dus maar. Hè. Doet de Heer dan zijn werk wellicht niet goed? Nee, precies. Wij worden namelijk gereinigd, maar in de praktijk door het woord. Want hij reinigt ons met water, namelijk met het bad des waters, namelijk door het woord. Want als u mij los van deze discussie over zonden en reiniging van geweten enzovoort, als u me los daarvan zou gevraagd hebben vanavond, wat is het tegenwoordige werk van Christus, zou ik zonder aarzelen gezegd hebben, hij leidt ons in heel de waarheid. Hij maakt ons zijn woord bekend. Hij openbaart zich aan ons. En hij doet dat via de Bijbel. Als we alleen de Bijbel hadden en de Heer deed dit werk niet, zouden wij van de Bijbel niets begrijpen. Ben ik stellig van overtuigd. En ik niet alleen. Dat wordt voldoende bewezen door al diegenen die zich met de Bijbel en er inderdaad geen klap van begrijpen. Toch? Ik zeg het wat oneerbiedig, maar ik vind het ook niet een eervolle zaak, dus waarom zou ik het anders zeggen? Hè? Ten alle dagen de Bijbel aan bestuderen, begrijpen van de Bijbel geen klap. Snappen niet hoe het in elkaar steekt, vinden dat hij zichzelf tegenspreekt enzovoorts. Dat gebeurt toch? Hoe komt dat? En dan komen we op iets bekender terrein. Dat komt omdat de natuurlijke mens niet ontvangt. 1 Korinthe 2, sorry, ik wil even erbij zeggen. 1 Korinthe 2. Dat komt omdat de natuurlijke mens niet ontvangt, of begrijpt, of gewoon grijpt, de dingen die des geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Dat begrijpt ze niet. De natuurlijke mens begrijpt het niet. De eigenaardige constructie, als ik het zo eens mag zeggen, van de Bijbel. Ik bedoel gewoon de vreemde manier waarop de Bijbel in elkaar steekt. Die is met opzet van Gods wegen zo gekozen, opdat de natuurlijke mens hem niet zou begrijpen. Was namelijk niet de bedoeling. En alleen van de geestelijke mens staat dat hij hem wel begrijpt. Want daartoe hebben wij ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is 1 Korinthe 2. En er staat niet, we hebben de Bijbel ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar er staat, we hebben de geest uit God ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En het sluit aan bij wat de Heer Jezus zelf reeds gezegd had. Gij zult ontvangen de geest der waarheid en die zal u in heel de waarheid leiden. En één bladzijde verder staat wat die waarheid is. Dat is het woord Gods. Met andere woorden, de geest zal ons leiden in de schriften. Dat zijn wij ons niet bewust en dat is misschien maar goed ook, maar hij doet het wel. En de andere manier om hetzelfde te zeggen is dat de Heer zelf ons leidt in de schriften. Per slot, de Heere is de geest enzovoorts. En hij doet dat aan ons. En hij demonstreerde het via een teken in de tijd aan de Emmausgangers. Die immers een beeld zijn van de gemeente. En ze herinneren zich heel goed hoe hij hen de schriften opende. Enzovoorts. En dat is wat de Heer nog steeds doet. Ons daarin leiden. Bovendien, als wij vragen naar wat is het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond, in plaats van wat is het tegenwoordige werk van Christus, het is dezelfde vraag. Ik mag aannemen dat u dat begrijpt. Maar nou vragen, wat is het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond? Dan zeggen we, hij doet verzoening voor de zonden zijn volks, want er staat letterlijk in dat verband in Hebreeën 2. Antent van het hoofdstuk. Maar als we nou gewoon vragen, wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid of taak van de priester in het algemeen? Wat komt u dan voor een antwoord? Toch niet. Hij doet verzoening voor de zonden des volks. Hoewel het niet echt een verkeerd antwoord is. De verantwoordelijkheid van de priester is om het woord Gods te ontvangen, te bewaren, eruit te leven dus, ik zeg het er voor alle duidelijkheid bij, maar dat is bewaren, en het vervolgens door te geven. Dat is de priesterlijke taak. En daarom woonden de priesters verspreid onder Israël en niet op een kluitje rond de tempel. Hetgeen zo voor de hand gelegen zou hebben natuurlijk voor de tempeldienst. Nee, ze woonden verspreid door heel Israël. En daarom hadden ze geen eigen grondgebied, de stam van Levi niet en de priesters dus ook niet. Ze woonden verspreid doorheen heel het volk, opdat wanneer men de vragen zouden zijn naar het woord Gods en naar de wet dus, dan zou er een priester bij de hand zijn om dat te vragen, want dat is de verantwoordelijkheid van de priester. Nou goed, en wat is dus de verantwoordelijkheid van de hoge priester? Om daar richting en leiding aan te geven. De hoge priester is verantwoordelijk voor het werk van alle priesters. En hetzelfde geldt dus voor de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij is degene namelijk die het woord Gods aan ons bekend maakt. Hij doet het wel via de Bijbel, het gaat er niet buitenom. Maar hij doet het, hij doet het. De Bijbel alleen kom je er echt niet. Vandaar dat men van oudsher zegt, de Bijbel onderzoeken is goed, maar je moet het bidden doen. Is de korte versie. En ik denk dat het zo is, ja. Zo moet het ook. Ja. Wij zouden bovendien, indien het ons aan wijsheid ontbreekt, die van God begeren. En dat is Jacobus 1. En Paulus bidt ervoor dat wij mogen ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Opdat we hem zouden leren kennen, enzovoorts. Het is het werk van Christus in ons. Die leidt ons in heel de waarheid. En nou hebben we dus eigenlijk twee dingen. Wat doet de hoge priester, wat doet Christus nu? Hij leidt ons in de waarheid, hij doet ons de schriften verstaan, hij opent ons de schriften, dat is één. En het andere is, hij doet verzoening voor onze zonden en reinigt ons van een kwaad geweten. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Want hoe worden wij gereinigd? Door dat woord, door het bad des waters, door het woord namelijk. Dat is een heel eenvoudige verklaring voor. Wanneer we deze waarheid leren verstaan, dat we inderdaad niet buiten de wet om, maar zelfs via de wet gerechtvaardigd zijn voor God, dat onze zonden zijn weggedaan, dat de schuld is weggedaan enzovoort, en dat we nieuw leven hebben ontvangen, en dat we als leden van een nieuwe schepping rein staan tegenover God, zonder dat iemand daar op enige wettige grond beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorene God, dan zal dat inderdaad onze gewetens reinigen. Als hij het zo ziet en hij het ons zo verklaart, wie zijn wij om daar tegenin te gaan? En naarmate wij die waarheid verstaan, ons eigen maken enzovoort, en zo ook anderen behandelen en zien, zullen wij onszelf ook zien, zo zien, als volmaakt gesteld in Christus. Met al onze tekortkomingen naar de oude mens, maar wettig telt het niet. En daar gaat het om. En dat zouden we leren verstaan en dan worden wij vrij. En dan begrijpt u meteen hoe het komt dat zo weinigen dat verstaan. Gewoon omdat ze de Heer niet de kans geven hun geweten te reinigen. Ze laten de Bijbel dicht. Nou ja, ze lezen hem voor aan tafel, na het eten. Tegen de tijd dat je wat slaperig wordt, denk ik altijd cynisch. Maar nee, ik vind het een goede gewoonte. Dat meen ik ook echt. Maar ja. Dat zegt niet zoveel, bedoel ik, hè? Ik heb iemand gekend die drukte mij op het hart. Die zegt, de heer heeft nergens gezegd dat je de Bijbel moest lezen. Hij heeft alleen gezegd, je moet hem onderzoeken. Maar nooit dat je hem moet lezen. Je moet onderzoeken. Je eigen maken. Enzovoorts. En je eraan onderwerpen. En dan word je gereinigd. Dat is wat er inderdaad in de praktijk gebeurt. En nadat wij gereinigd zijn, zijn wij ook bekwaam gemaakt voor de dienst aan de Heer. Dat is waar het werkelijk om gaat. En ik zal het ook wel eerder gezegd hebben, maar ik ben van mening dat als men toch niet bereid is zich aan het woord Gods te onderwerpen, en als men zeker ook niet bereid is om God te dienen, dan zal men ook nooit deze waarheid verstaan en zal men nooit gereinigd worden van een kwaad geweten, omdat God er zelf niet het minste belang bij heeft dan. En daarom verstaan zovelen zo weinig van de Bijbel. Want heus, dit zijn heel elementaire, evangelische, fundamentalistische waarheden. Dat is niet een vies woord hoor, fundamentalistisch. Dat zijn heel fundamentele waarheden namelijk. En dat ze toch zo slecht verstaan worden, komt gewoon daardoor. Ik let altijd goed op en ik hoor echt regelmatig van dat de Heer voor onze zonde gestorven is, dat hij onze zonde vergeeft en al dat soort dingen meer. Maar daarna vraag ik me altijd af, maar waarom altijd dan dat belaste geweten? Waarom altijd die kritiek op elkaar? Waarom altijd de vraag of iets wel of niet mag en of het zonde is of niet? Waarom dan die wet? Ik kan het nooit met elkaar rijmen. Hoe komt het dan dat men het wel weet, ook zegt, maar het kennelijk zelf niet accepteert en er zeker niet uit leeft? Wel, omdat men niet bereid is God te dienen, op zijn wijze, en zich te onderwerpen aan de goede, welbehagelijke wil van God enzovoorts. En dan blijft die Bijbel gewoon een boek met losse citaten, met zwarte lettertjes op wit papier enzovoort. En dat dringt verder niet door. En dat is ook zo de bedoeling. Je doet daar verder niks aan, begrijp je me goed? De hoge priester doet verzoening voor de zonden des volks. Dat mag dan zo wezen, maar waar hij verantwoordelijk voor is, is voor de dienst aan God. De dienst van de priesters, maar daarmee ook van het volk in het algemeen, aan God. En mochten er in het volk zijn die niet van plan zijn om God te dienen, ja, dan heeft de verzoening van hun zonde ook niet enige zin natuurlijk. Toch? Weet u nog hoe de priesters gewijd werden in de tijd? Ze moesten gebracht worden, of nou was tot Mozes of Aaron, ben ik nu vergeten. Het moet haast Aaron geweest zijn, maar ik weet niet zeker meer. Maar ze werden bij hem gebracht en hij waste ze. Daarmee uit. Maar bij welke gelegenheid? Bij het moment dat ze zich melden voor hun dienst, toen werden ze gereinigd. En zo hoort het dus ook. Ik geloof dat Aaron gebracht werd bij Mozes. Aaron zelf, meen ik te weten. Dat zijn niet zulke bekende dingen, maar ze werden gereinigd op het moment dat ze de dienst begonnen. Eenmaal, helemaal, en daarna, als ze een dienst gingen doen, in bijvoorbeeld de tabernakel, om bij de tabernakeldienst te blijven, moesten ze eerst langs het wasvat om de handen, de voeten en het gezicht, geloof ik, te reinigen. Waartoe werden ze gereinigd? Tot de dienst. Dat is waar het allemaal om gaat. Die dingen hangen dus inderdaad zo samen. En aan degene die bereid zijn hem te dienen, maakt hij zich bekend. Hen leidt hij in de waarheid en daardoor worden zij in de praktijk gereinigd van het kwaad geweten. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En ik kan er nog wel meer van zeggen. Het is ook wat de Heer Jezus gesymboliseerd heeft, niet alleen ter gelegenheid van de voetwassing, maar ook daarna, na zijn opstanding. Want de grote gedachte is, dat is die van het Oude Testament al bovendien, want daar wordt het al aangekondigd, dat de Heer na zijn opstanding zich bekend zal maken, dan wel het woord Gods, dan wel de lof Gods, dan wel de eer Gods, de heerlijkheid Gods, zou je bekend maken aan zijn broederen. Niet aan het volk, aan zijn broederen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Want na zijn opstanding maakte hij zich bekend, maar niet aan het volk. Zei Petrus ten huize van Cornelius in Handelingen 10. Niet aan het volk, maar alleen aan zijn discipelen. Aan degene die zijn getuigen zijn bij het volk. Degene die hem zouden dienen. Die na zijn voornemen geroepen waren tot de dienst bovendien. Staat er allemaal bij. Die je tevoren verordineerd had daartoe. Of tevoren uitverkoren had. Je leest het op verschillende plaatsen. In elk geval in Handelingen 1 direct. En in Handelingen 10 in de toespraak van Petrus bij Cornelius inderdaad. Het wordt zelfs nog herhaald tot in Hebreeën 1 en 2 aan toe. En het idee is dat hij zich dus slechts bekend maakte aan degene die geroepen waren en ook bereid waren om hem te dienen. En dat is wat hij gedaan heeft. Toen, en hij doet het nog precies hetzelfde nu. Want die broederen aan wie hij zich zou bekendmaken, dat waren in zekere zin de discipelen dus na zijn opstanding, maar zij zijn de uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige dagen aan wie hij zich bekendmaakt, maar alleen daar waar men bereid is zich aan hem te onderwerpen. Want de reiniging van het geweten heeft tot doel ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14 heb ik vorige keer ook al aangehaald. En waar we daartoe bereid zijn, zal hij ons reinigen. Waar wij daartoe niet bereid zijn, zal hij dat dus inderdaad ook niet doen. Omdat het in de praktijk geen enkele zin heeft. Ten slotte is het echt niet de bedoeling dat wij die rijkdom van genade misbruiken voor onze eigen, als een deksel der schande, of een deksel der boosheid staat er geloof ik, hè? Als een oorzaak voor het vlees. Dat was niet de bedoeling. Maar het is alleen opdat wij hem zouden dienen. Zonder enige terughoudendheid. En zonder het excuus dat we met onze, dat we gebukt gaan onder onze eigen zondelast. Of de last van onze eigen schuld of schuldbesef enzovoort. Daar moeten we van bevrijd worden. Logischerwijze. Hoe zou je genade bekend kunnen maken als je zelf niet die genade hebt ervaren in het leven? Dat is waar het over gaat. In dat verband wijs ik er trouwens maar op dat weliswaar de Hebreeënbrief begint met te zeggen, de Heer Jezus is hoge priester en hij doet verzoening voor de zonde des volks. Maar als u denkt dat de brief daarmee begint, hebt u het mis. Hij begint met, God eertijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de formulering heeft tot ons gesproken, in elk geval in het Grieks, impliceert, hij doet dat nog steeds. Hij spreekt tot ons door de Zoon. En daarna pas gaat de brief verder over, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Maar hij doet het door tot ons te spreken. En Hebreeën 2 vers 1 en 2 lees ik er altijd achteraan, achter Hebreeën 1 vers 1... Namelijk daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want wat wij horen en wat we ontvangen van het woord is afkomstig niet van de profeten uit de voortijd, om zo te zeggen, maar is afkomstig van de Zoon die tot ons spreekt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen, en dan van ons doorstrepen, want dat is onzin. Is dat schuin gedrukt, moet je dus doorstrepen, hè? Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien en daarna. En hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Zaligheid die begonnen verkondigd is door de Heer zelf en daarna bevestigd is geworden door de discipelen. Dat wil zeggen door degenen die hem gehoord hebben enzovoorts. Dat is wat er staat en dat is vandaag nog steeds aan de gang. Wanneer wij schriftonderzoek doen, zouden wij beseffen dat de Heer tot ons spreken wil. En dus wordt van ons verwacht dat we ons eraan onderwerpen. Dat het een bloedserieuze zaak is. Niet een kwestie van intellect, maar het is een zaak van het hart. Het is een zaak van geloof en zeker ook van nederigheid. Onderwerping namelijk aan de schrift en aan degene die spreekt opdat wij hem zouden dienen. En waar dat het geval is, daar zullen wij gereinigd worden van kwaad geweten. Dat zal wel even duren, want Er zijn wat rare gewoontes die we af moeten leren, denk ik, in dat verband. Wat vreemde wijze van denken. Want we moeten die wijze van denken van de Heer zelf moeten wij leren kennen en aanvaarden. En onze gedachten moeten gevangen geleid worden tot de Heer. Dat is wat Paulus, dat is zoals Paulus het een keer zegt. Menselijke overleggingen gevangen leiden enzovoort. En onderwerpen aan de waarheid als zodanig. En waar dat gebeurt, daar worden wij door het woord en daarmee door de Heer zelf dus gereinigd. Dat is wat het is. Nou goed, dan ga ik weer terug naar 1 Johannes 1. Hij reinigt ons namelijk van elke, vertaald met alle, ongerechtigheid. In het einde van vers 9 staat dat. En daarna wordt ook vers 8 weer herhaald, zo gaat dat. Hè? Vers 7 wordt min of meer herhaald en wordt uitgebreid in vers 9. En vers 8 wordt herhaald, dan wel wat uitgebreid in vers 10. Dat is nou eenmaal de wijze waarop Johannes redeneert, dat kan ik ook niet helpen. Maar in vers 10 zegt hij dan, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, die zijn er hoor, die dat zeggen. Het zijn er niet veel, maar er zijn mensen die dat zeggen. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar. In vers 8 stond nog, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar hier staat, zo maken wij hem tot leugenaar. En daarna staat er weer, de waarheid is in ons niet. Maar in plaats van waarheid staat er nu, zijn woord is niet in ons. Want de waarheid is het woord Gods. Dat is wat altijd omgaat. Waarheid is het woord Gods. Niet wat vinden wij er zelf van, wat denken wij er zelf van, enzovoort. Nee, wat zegt de schrift? Dat is waar het over gaat. Maar wat de schrift ervan zegt, nogmaals, zullen wij nooit begrijpen. Wanneer we ons niet aan diezelfde schrift en daarmee aan degene die spreekt onderwerpen. En als we dat niet doen, blijven we dus zitten met wat we er zelf van vinden. En dan vinden we ongetwijfeld dat we schuldig zijn tegenover God. Hè? Dat we ons bewust moeten zijn van onze eigen zonden. En onze eigen ellende moeten kennen. U weet wel, waaruit kennen wij onze ellende. En dat soort dingen meer. Maar die moeten we niet kennen. Wij moeten de Heer kennen, was de bedoeling. Dat gebeurt via onderwerping, via dienstbaarheid. Misschien mag ik u zo in het algemeen herinneren aan de Filippense brief. De Filippense brief in het algemeen gaat over nederigheid, dienstbaarheid, lijden, onderwerping. Ons is uit genade gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het laatste vers van hoofdstuk 1, als ik me goed herinner. Het gaat over nederigheid, dienstbaarheid. Maar daarna, wat is het doel ervan? Waarom zouden we hem dienen? Filippenzen 1, 2. Kom in hoofdstuk 3, daar staat het antwoord. Waarom zouden we de Heer dienen? En in het algemeen elkaar dienen? Waarom zouden we nederig en dienstbaar aan de Heer door het leven gaan? Wel, opdat ik hem kenne. Wij denken, we moeten veel studeren. Dan komen we tot kennis. Nee, zegt de Bijbel, wij zouden nederig zijn, dienstbaar zijn. Daarmee leren we hem kennen. Want dan openbaart hij zich aan ons. Dan worden we met hem vereenzelvigd, worden zijn gedachten onze gedachten. Wordt zelfs zijn beleving onze beleving. Want als er iemand ooit dienstbaar was, was het uiteraard de Heer Jezus. En dat staat daar ook, hè. U weet wel, die in de gedaante Gods was, heeft de gedaante van een dienstknecht aangenomen. Dat was de gestaltenis Gods, is gevonden in de gestalte van een mens, enzovoort. Is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises, enzovoort. En daarom heeft God hem verhoogd. En op dezelfde grond zullen wij delen in zijn verhoging en in zijn heerlijkheid. Maar let op de samenhang van Filippenzen. Dienstbaarheid moet leiden tot kennis van hem. Opdat ik hem kenne. Daar staat nergens dat we de schriften zouden onderzoeken. In heel die brief niet. Maar als er ergens staat dat wij Christus zouden leren kennen, dan staat het in Filippenzen. Uitgebreid. Maar dat gaat langs die weg. En nogmaals, dat gaat dan niet buiten de schrift om. Maar waar we bereid zijn hem te dienen, zal de Heer zich aan ons bekendmaken. Uiteraard via zijn woord vanzelfsprekend. Nou goed. Dus indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar. Hij zegt dat we wel gezondigd hebben, uiteraard. En zijn woord is dan niet in ons. Maar als zijn woord en als die waarheid uit vers 8 wel in ons is, dan weten wij dat wij gezondigd hebben. Maar niettemin is ons geweten gereinigd. Wij gaan er niet meer onder gebukt. Dat is het idee. En we staan rein voor God. We kunnen met vrijmoedigheid, dus wat de Hebreeën zegt, met vrijmoedigheid naderen tot de Heer zelf, tot onze hoge priester en daarmee tot God zelf. En voor degenen die liever iets anders horen dan de Hebreeënbrief, hebben wij natuurlijk gewoon weer Efeze. In hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang door het geloof van hem enzovoort. Het staat precies dezelfde dingen. En dus, wij zouden toegaan tot de dienst. Daarna krijgen we meteen aansluitend, in mijn Bijbel is ineens hoofdstuk 2, staat een nieuwe kop boven en bovendien een nieuwe kolom op de bladzijde. Vind ik zo ongelukkig. Hè? We krijgen meteen aansluitend, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Sommigen verdwalen daar meteen en zeggen, nou ja, er staat toch dat, staat in vers 8 en vers 10, dat wij wel degelijk zondigen. En als we zeggen dat niet zo is, dan zijn wij leugenaars, maken God tot een leugenaar en hoe het allemaal maar heten mag. Dus dan ontstaan grote problemen. En toch schrijft hij, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En dat is toch een doel. Maar er staat meteen overheen. En indien iemand gezondigd heeft, het gebeurt namelijk toch, had hij net gezegd. En indien iemand gezondigd heeft, geen punt, er is iemand die dat regelt. Want dat is wat er staat. Er is iemand die dat regelt. Hij zal de gemeente reinigen. Hij zal ons heiligen en reinigen. Niet wij, dat kunnen wij namelijk helemaal niet. U kent toch de legende van Pilatus, die ongeveer de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen. Kreeg ze niet schoon. Ik heb nog eens gehoord. Nou ja, u weet wel, hij was tussen handen en zei, ik ben rein van het bloed van deze mens. Enzovoorts. En vandaar onze uitdrukking, hij was tussen handen in onschuld. Dus de uitbeelding van, ik ben rein van, enzovoorts. Maar het verhaal is dat hij de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen. Als een soort dwangneurose, ja, dat komt voor. Nou goed. Hij werd er niet rein van. Maar goed. Maar de gedachte is dat niet wij onze voeten zouden wassen, of onze handen, of ons gelaat, maar dat de Heer zelf onze voeten zou wassen, ook wanneer we daar niet om vragen. Dat maakt namelijk geen verschil. Hij doet het toch wel. Wij moeten het hem alleen laten doen. Johannes 13 heb ik vorige keer ook aangehaald, dacht ik. Wij laten het gewoon doen. Dat wil zeggen, het is onze zorg niet. Hij doet het gewoon. En op den duur merk je er helemaal niks meer van. Ik bedoel, het gebeurt gewoon. Hij doet dat. En dat is voor ons een hele zorg minder. En pas als dat zo is, dan zijn we echt bevrijd van de heerschappij der zonde. En dat was de bedoeling. En van de heerschappij van de wet gaat gelijk op. Omdat er niks meer te beschuldigen valt enzovoort. We zijn niet meer ontvankelijk. Ook gevoelsmatig niet. Dat is de bedoeling. Dus, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand toch gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen, wat ook de term voorspraak betekenen mogen, daar hebben we het nog over. Maar wat de term ook betekenen mogen, het betekent in elk geval dat er iemand is die dat regelt. En het is gewoon de herhaling van wat in vers 7 al stond. Namelijk, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat wij niet zondigen, maar niettemin gebeurt het toch wel. En zo wat. Ik bedoel, wij worden gereinigd. En waar dat gebeurt, hebben wij toch geen last van de zonde. En daar gaat het in werkelijkheid om. Ik zou ook in de eerste plaats de uitdrukking op dat gij niet zondigt, die zou ik in de eerste plaats op deze wijze interpreteren. Omdat we geen weet van zonde zouden hebben. omdat het onze zorg niet is. Mijn vader zei altijd, het zonde is een probleem. Maar het zondeprobleem was in de eerste plaats Gods probleem en hij heeft het opgelost. En voor zover wij er een probleem mee hebben, maken wij er een probleem van. Ten onrechte. Hij heeft het opgelost. Zijn probleem. Weet u nog waar we het vorige keer over hadden? Over de vraag waarom of waartoe de Heer Jezus eigenlijk gestorven is. He, niet voor onze zonde, maar voor Gods rechtvaardigheid.
En heerlijkheid.
Het was zijn zaak, het was zijn probleem. De mensheid was verloren, maar hij was de verliezer. De mensheid was onnut voor de dienst aan hem. En dus was het zijn probleem en hij heeft het opgelost. En wij hebben ons daar maar aan te onderwerpen, dat is het eigenlijk. De hele prediking van het evangelie heeft geen ander doel dan de mens te brengen tot onderwerping aan dit werk Gods, aan dit plan Gods. En dus is het inderdaad heel elementair. Ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien dat toch gebeurt, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Ik ben van mening dat die term op dat gij niet zondigt niet in de meest gebruikelijke betekenis van de term hier gebruikt wordt. Wij kennen namelijk zonde op het laagste niveau. Dan is het zonde, misdaad, overtreding, kwaad of wat het maar wezen mag. Wij kennen ook een veel hogere norm die zegt al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En dus ook kwaad. Wij vinden de term in die betekenis dan ook inderdaad terug in 2 Korinthe 5. Waar staat dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Maar dat goed en kwaad daar is niet het goed en kwaad van de wet. Per slot, er gaan 4 hoofdstukken aan vooraf waarin uiteen is gezet wat goed en kwaad is. Goed is namelijk dat wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond. En kwaad is dat wij dat niet doen dan wel het proberen te doen onder het oude verbond. Der wet. Want daar staat, God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes, enzovoorts. Die uiteenzetting is dat in 2 Korinthe 3, 4 en 5. En in hoofdstuk 5 staat dan, wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het woord zonde staat er niet, maar er staat wel, het zij goed, het zij kwaad. Maar het goede is de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond der genade. En het kwaad is al het andere, met extra nadruk op de veronderstelde dienst aan God onder de wet. Dat is namelijk geen dienst aan God. Er is helemaal niet van gediend. En daarom heet het kwaad. Het is ook niet uit het geloof. En daarom is het zonde. En ik zou de term hier in die betekenis toepassen. Ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Letterlijk niet zondigen, dat gaat niet. Dat weten we, dat is nou eenmaal zo. Letterlijk niet zondigen, gaat niet. Maar in de hogere betekenis kan het wel degelijk. Wij zouden namelijk als rechtvaardigen uit het geloof leven. Met dank aan Habakuk en daarna nog zo wat schriftplaatsen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als wij niet uit geloof leven, wordt het niettemin gewoon als zonde beschouwd. En als u vraagt, maar wat voor consequenties heeft dat dan? Dan zeg ik, nou ja, dat wij geen vol loon ontvangen. Heerlijkheid missen, of wat er maar wezen mag. Dat is waar het over gaat, maar de bedoeling is dat we inderdaad die Heer dienen en een vol loon zouden ontvangen. En in elk geval blijft ook waar wat er daarna achter staat, namelijk ook als wij niet uit geloof leven in de praktijk, dan nog hebben wij altijd die voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen dat we nog altijd rein staan voor God. Dat is zo. En dat betekent ook dat we met grootste gemak gewoon tot hem terug kunnen keren, enzovoorts. Zo is dat nou eenmaal. Dat is leven uit genade. Maakt ons vrij, aan de ene kant, in alle opzichten, maakt ons volkomen vrij. Dat zei de Heer ook. Gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Maakt ons vrij. Maar vervolgens legt het ook inderdaad verantwoordelijkheid op ons. Maar maakt u zich daar niet over ongerust. Wanneer wij namelijk werkelijk ons onderwerpen aan de waarheid en ons daarin laten leiden, zullen wij met genoegen de verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft dragen. Als een vanzelfsprekende zaak. Zonder ons af te vragen of het leuk is, zonder ons af te vragen of het het oplevert, dan, u weet wel, wat schuift het, hè? Maar dat speelt allemaal geen rol. Dan doen we dat gewoon. Waarom? Omdat dat woord Gods, het plan Gods, het werk Gods, het leven van Christus gewoon het onze geworden is. Ons leven, onze wijze van denken, onze gevoelens, onze wijze van tegen de dingen aankijken enzovoorts. En dan dienen wij gewoon de Heer. En die verantwoordelijkheid hebben wij ook. Maar waar wij ons aan hem en zijn woord onderwerpen, worden wij gereinigd en zullen wij vervolgens ook inderdaad die verantwoordelijkheid op ons nemen die de Heer ons geeft. Dat is de bedoeling. En daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan zijn wij leugenaars. Toch? En dan zondigen we dus toch. Dat is de laatste optie die ik nog heb voor u. Dat deze zonde uit 1 Johannes 2 vers 1 wellicht bestaat uit het zeggen dat men geen zonde heeft. Dat is ook een zonde namelijk. Dat zou men ook niet doen. Dan ben je toch een leugenaar of niet? Dus dat kan ook nog. Maar hoe dat ook zij, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik vind het in de eerste plaats een opvallende formulering, de zin. Ik zou het logisch gevonden hebben als er zou gestaan hebben. En wanneer wij gezondigd hebben, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Of indien iemand gezondigd heeft, hij of zij heeft een voorspraak bij de Vader. Maar er staat, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik hoop dat u begrijpt waar ik nou over struikel. Iemand heeft gezondigd en wij hebben een voorspraak bij de Vader. Die iemand ook, maar ik dus ook. Daar gaat het om. Wij zijn ook waarschijnlijk, het zal niet voor iedereen gelden, neem ik aan, maar wij zijn waarschijnlijk geneigd om ook in de eerste plaats te struikelen over de zonde van iemand anders. Maar wanneer we dat doen, en die ander heeft inderdaad gezondigd, wat het maar wezen mocht dan, hè, en wij struikelen erover, dan zijn we allebei fout. En vandaar, indien iemand gezondigd heeft, u en ik, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Want de bedoeling is wellicht dat iemand niet zondigt, maar de bedoeling is ook dat ik er niet over struikel. Ik er geen aanstoot aan neem, enzovoorts. Omdat het mijn zaken helemaal niet zijn, toch? Omdat iedereen, ik ook, leeft uit de genade Gods. Dat is het idee. Kortom, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, dat was Efeze 1. En dus, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En ik zei al, wat het woord voorspraak ook mogen betekenen, wat de zin zegt, is zonder meer duidelijk. Namelijk, dat voor zover er zonden zijn, is er iemand die dat regelt. Zoals op veel plaatsen staat, zodat het onze zaak niet is, onze zorg niet is, ons probleem niet is, enzovoorts. Maar in de praktijk is natuurlijk gewoon zo dat deze uitspraak, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, dat het gewoon aansluit bij vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Enzovoort. En het sluit natuurlijk aan, zelfs in de eerste plaats bij vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden.
Hij is uiteraard die voorspraak, wat het ook wezen mogen. En daarna ga ik even op het begrip voorspraak in. Er is weinig belangwekkends over te zeggen, eigenlijk. Het wordt een vertaalprobleem. De vertalers hebben niet goed geweten welk woord ze nou hier weer eens zouden invullen. Want het probleem is dat het woord wat hier gebruikt wordt, wordt bijna altijd vertaald met trooster. Parakletos. De trooster. En als men consistent zou vertalen, dan wel concordant. Er bestaat ook nog, dan leert u nog een paar moeilijke woorden. Twee C's. Concordant. En wanneer men concordant zou vertalen, zou men hier dus ook moeten vertalen met trooster. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster bij de Vader. Maar de vertalers waren kennelijk van mening dat het woord trooster dan toch niet zo goed de betekenis van het woord dekt in dit verband. En dus hebben ze maar wat anders genomen. Als het trooster zou gestaan hebben hier, hadden we het moeten toelichten. Nu staat er voorspraak, nu moeten we het nog meer toelichten, dus het schiet niet echt op. Maar niettemin, het is het normale woord voor trooster. En dat komt nogal wat plaatsen voor. Als u de moeite zou nemen om bijvoorbeeld eerst eens te lezen 2 Korinthe 1, dan geef ik u meteen wat huiswerk mee. Dan moet je sturven hoe vaak het woord troost, trooster, vertroosting enzovoorts daarvoor komt. Soms wel 3 keer in 1 zinnetje. Achter elkaar, gaat allemaal over vertroosting. De aardigheid van de term is dat de uitdrukking eigenlijk, natuurlijk, want zo hoort het, de vertaling is van een oorspronkelijk oud-testamentisch woord, een Hebreeuws woord, wat ook vertaald wordt met troost trouwens in de Statenvertaling. Maar de gedachte is dat troost, vertroosting en trooster, dat het begrippen zijn die rechtstreeks verband houden met het nieuwe verbond. En ik ga geen woordstudie met u doen vanavond, zo belangrijk vind ik het ook niet hier in dit verband. Dus ik zeg nu gewoon dat troost in het Oude Testament eigenlijk niks anders inhoudt dan dat er sprake is van een verlies, een gemis en dus droefheid. Maar er is sprake van een verlies en een gemis. En de troost bestaat daaruit dat het verlies gecompenseerd wordt. Dat wil zeggen, er komt iets anders in de plaats voor het oude dat men kwijt is. Dat heet troost. Dat heb ik eens nagevraagd aan Isaac. Dan word ik bedenkelijk aangekeken, waar heeft hij het nu weer over? Voor Isaac werd een vrouw versierd. Staat er. Staat dat er zo? Geregeld. Ik zie jaloers blikken, maar vanuit. Maar er werd een vrouw versierd voor Isaac door de knecht van Abraham, weet u wel. En die knecht kwam terug met Rebecca op de kameel. Zij viel van haar kameel, staat er vervolgens maar vooruit. Maar ze sprong van haar kameel, zullen we dan maar netjes zeggen. Maar staat echt, ze viel van haar kameel en ze verdween met Isaac in de tent zonder boterbriefje. Oh nee, daar gaat het nou niet over. Nee, want er was geen burgerlijke stand. Toen hoefde het dus ook niet. Nou, laat me zitten. Maar in ieder geval, hij verdween met Rebecca in de tent en Rebecca kwam vervolgens te wonen in de tent van Sarah. Die was leeg, want Sarah was overleden kort daarvoor. Alzo werd Isaac getroost. Dus meen ik de eerste keer dat de term voorkomt in het Oude Testament. Alzo werd Isaac getroost vanwege de dood van zijn moeder of zoiets. En het idee is duidelijk. Moeder Sarah wordt vervangen door de vrouw Rebecca. Er is altijd wel iemand die dan zegt, ja, dat gaat zo met mannen. Ze gaan uit huis weg, zijn hun moeder kwijt en moeten een vrouw terug die op hun moeder lijkt. Toch of niet? Nou, maar daar zullen we het niet over hebben. Het is nou toch te laat om daarover te spreken. Maar dat is troost. Simpelweg de vervanging. Eén is verdwenen, het ander komt ervoor in de plaats. Dat is troost. Vandaar dat datzelfde woord ook een belangrijk bestanddeel is van de naam van Noach. Oude wereld verdwijnt, komt een nieuwe voor in de plaats. Noach, de trooster. Dat is eigenlijk het idee. En vandaar dat het begrip troost gebruikt wordt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dat heb ik nagevraagd aan Jesaja. Want als Jesaja het nieuwe verbond uitgebreid aankondigt vanaf hoofdstuk 40... zogenaamde Deutero Jesaja, dan begint het met troost, troost, mijn volk. Enzovoorts. En daarna wordt er gesproken over de verkondiging van een goede boodschap. Dat wil zeggen, het evangelie. Letterlijk. Want prediking van het evangelie is de verkondiging van deze troost. Dat die troost er is. Dat iets nieuws gekomen is in de plaats van het oude. Dat is het idee. En bovendien, het hele nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond. En is dus troost per definitie. En waar het nieuwe verbond komt via de middelaar, dan wel hoge priester van het nieuwe verbond, ter vervanging van het Aaronitisch hoge priesterschap, heet dus die hoge priester van het nieuwe verbond de trooster. Want hij is degene door wie het nieuwe verbond in werking treedt. Aaron verdwenen, nieuwe hoge priester ervoor in de plaats, maar dan van het nieuwe verbond. Er zit nog een ander aan vast, want eigenlijk moet ik ook zeggen, Adam verdwenen, de nieuwe Adam, de laatste Adam, de tweede Adam, ervoor in de plaats. En dus, de trooster, dat is waar het echt om gaat. Daar hebben vertalers er problemen mee gehad, omdat ze in de eerste plaats vanuit het Hebreeuws zo'n begrip niet naar het Grieks konden vertalen. Daar hadden ze geen woord voor, dus toen hebben ze maar een woord genomen. En daarna naar het Nederlands, ja, wat neem je dan? Wat komt het dichtst in de buurt? Wat voldoet onder de meeste omstandigheden? Maar er blijven altijd omstandigheden dat het niet echt klopt. Maar het punt is gewoon dat heel die term, parakletos, zoals hier in het Grieks dan staat, gewoon staat voor het Oud-Testamentische begrip van de trooster. En de Joden hebben er geen moeite mee, want die vertalen, die beschouwen de term trooster uit het Oude Testament gewoon als een Messiaanse uitdrukking, de aanduiding van de Messias. Die weten dat heel precies en wij zouden dat dus ook weten. En moeilijker is het eigenlijk niet. Er zijn wat uitgebreidere verklaringen in omloop van deze term, maar er zijn verklaringen die gebaseerd zijn op de etymologie. Zonder C's. Ja. Op de etymologie, op de afleiding van het woord. En dan komt het van para, kaleo. Vertaalt men dan met erbij roepen. De parakletos, de trooster, is dus degene die erbij geroepen is. Maar wat je daar nou mee moet. En daarna in de vertaling naar het Latijn staat erin voor parakletos, dus gewoon advocaat. Want dat is de letterlijke vertaling van parakletos. Advocaat, dat wil zeggen erbij geroepen. Is precies hetzelfde. En daar komt dan uit voort dat dus de Heer Jezus Christus onze advocaat, onze parakleet is. En ja, het is wel aardig, maar het zit wel dicht in de buurt, maar ik ben altijd bang dat we het dan nog niet begrijpen. Want u en ik weten dat een advocaat is een jongen die moet je bij je hebben als er geprocedeerd moet worden enzovoorts. Die behartigt weliswaar je belangen, maar in de meeste gevallen brengt hij er dus niets van terecht, want je verliest toch. Hè? En of je nou grote boete moet betalen of je advocaat, soms kun je beter je boete betalen dan je advocaat, denk ik wel eens. Weet je wat die jongens rekenen per uur? Weet je wat Clint, weet je, ja, zoiets, hè? Ja, dan schrijven ze zo'n briefje. Nou goed, in 10 minuten, een standaard briefje enzovoort, schrijven ze een uur voor en je betaalt 800 gulden, zo is het eigenlijk. Weet je wat Clinton betaalt als advocaat tegenwoordig? En ik kan er niks aan doen. Hij moet zich verdedigen, er moet al wat gebeuren. Maar schuiven, jongens, hè? Een advocaat die... Nou ja, goed. En of er wat van terecht komt, ik weet het niet. Het zal zijn tijd misschien wel uitduren. Maar daar gaat het mij nog verder niet om. Dan gaan we om het idee dat, ja... Hij doet misschien zijn best, maar wat het wordt, dat bepaalt de rechter en niet de advocaat. En daarom vind ik dat toch niet het goede woord. Want de Heer Jezus is die rechter. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Hij is niet de advocaat, hij is de rechter. En daarom zit het wel goed. Begrijp je wel? Het is veel sterker dan het Griekse en ook het Latijnse woord uitdrukken. En voorspraak, ja, dat is inderdaad advocaat, hè? Maar u weet toch, advocaat is uiteindelijk toch geen Nederlands woord. Het is eigenlijk Latijn, maar de vertalers hadden nog een Nederlands woord bij de hand in die betekenis. Een voorspraak. Hij doet een goed woordje voor ons. Maar dat is een understatement. Hij doet niet een goed woordje voor ons. Hij vertegenwoordigt ons en God ziet ons in hem. En dus staan we volmaakt voor God. Dat is het idee. Dus ik stel voor om het toch maar te houden op troosten. En daarna te leren wat het woord trooster betekent. Dat bovendien, dan neem ik even een zijroute. Maar dat bovendien, de term trooster, wel degelijk de aanduiding is van de Heer Jezus Christus zelf, mogen blijken uit de woordkeus van de Heer Jezus in Johannes 14, denk ik. Want als we nou helemaal nog niks besproken hadden vanavond, ik was hier binnengekomen en ik had u gevraagd, wat is dat eigenlijk, de trooster? Dan had u waarschijnlijk geroepen... Dat durf je niet, hè? Dan roept iedereen toch de Heilige Geest. U niet meer natuurlijk, maar dan roept iedereen toch, dat is de Heilige Geest. Maar goed, ontleend aan Johannes 14. Maar daar staat in Johannes 14, vers 15... Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Ik lees hem maar mee, we komen hem nog vaak genoeg tegen in 1 Johannes, diezelfde uitdrukking. En dan, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Want voor zover de Heilige Geest wordt aangeduid als de trooster, wordt hij dan toch geïntroduceerd als de andere trooster. Om zo te zeggen, tweede keus. Zodat de eerste vraag moet zijn, wie is die eerste trooster eigenlijk? En waarom een andere trooster? Ik bedoel, het is toch duidelijk dat de Heer daarmee zegt dat hij de trooster is. En hij zegt dan, ik ga heen, u weet wel, Johannes 14 weet u wel, hè? In het huis mijns vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden en gij zult mij niet meer zien en dat soort dingen meer. En dan zegt hij, maar ik zal de Vader bidden en ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Waaruit volgt dat de Heer dus zelf de trooster is. En daarna de Heilige Geest wordt genoemd ter vervanging als het ware van de trooster. En daarom heet hij de andere trooster. En het is mijn onderwerp nu niet, maar anders zou ik met u doorlezen in deze verse om u te laten zien dat die andere trooster toch gewoon de trooster is. Het is namelijk dezelfde, want de Heilige Geest is gewoon Christus. Maar dan in een andere hoedanigheid. Eigenlijk had ik willen zeggen in een andere vorm, maar dat kan niet. In een andere gedaante, kan ook niet. Want het punt is nou juist dat de Heer Jezus Christus is de trooster in een gedaante, in een vorm. En de Heilige Geest is de trooster, maar zonder vorm. Geest dus. Want de Heilige Geest is heus niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf, maar niet in een lichamelijke, zichtbare gedaante of gestalte, maar bij ons en zelfs in ons. Dat is ook wat hier staat. Een paar versen verder zegt de Heer trouwens toch gewoon, ik kom tot u. Waarbij de vertalers, meen ik, ja, vers 18. Waarbij de vertalers hebben ingevuld, ik kom weder tot u. Waarmee het vers wegvertaald wordt en verschoven wordt naar de wederkomst van Christus. Dan is men er weer af. Want waar men van de Zoon en de Geest twee verschillende personen gemaakt heeft, wordt zo'n vers als ik kom tot u een probleem, want daar blijkt uit dat de Geest gewoon de Geest van Christus en dus Christus is. En zo is het ook. En toen heeft men er weder tussen gezet, want dan is er sprake van een wederkomst enzovoorts. En dat heeft weer tot het misverstand geleid. Het is zeer populair geweest, in ieder geval in reformatorische kring, dat de wederkomst van Christus al lang heeft plaatsgevonden. Namelijk in de uitstorting van de Heilige Geest. Ik vind het toch wel interessant misverstand. Maar inderdaad, hij zal tot hen komen in of als geest. Het heet echter niet de wederkomst van Christus, want de wederkomst van Christus zou een lichamelijke wederkomst zijn. Op een bepaald tijdstip, in een bepaalde plaats en onder bepaalde omstandigheden. En dat zijn niet de omstandigheden van de uitstorting van de geest op de Pinksterdag of wat het ook maar was. Begrijpt u wel, maar de verwarring hierdoor is nogal groot geworden. Maar de gedachte is gewoon dat de Heer Jezus zelf de trooster is. En hij is dezelfde als de geest. Nou goed, daar ga ik nou niet verder op in. Want het is, nogmaals, het is nou het onderwerp niet. Maar het gaat maar om 1 Johannes 2 vers 1. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Het zal ook wel zo geweest zijn dat de vertalers gedacht hebben, als we hier vertalen met trooster, dan leest iedereen, we hebben de Heilige Geest bij de Vader. En vandaar dat men het woord maar ontweken heeft, denk ik. Het is gewoon een probleem van vertaling aan de ene kant en van theologie aan de andere kant. Maar het is gewoon de trooster. Wij hebben een trooster bij de Vader, een vervanging. Als je nou begrijpt dat troost, vertroosting enzovoort van doen heeft met vervanging, het een in plaats van het ander, hoeft het geen enkel probleem op te leveren. Hij staat in onze plaats. Niet alleen stond, of zelfs hing, maar hij staat in onze plaats. Ik vind het altijd aardig dat waar bepaalde christelijke waarheden blijkbaar algemeen vergeten zijn, ze toch nog regelmatig gezongen worden in onze traditionele liederen. Dat vind ik heel aardig. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats niet wilde staan, maar die in onze plaats wil staan, tegenwoordige tijd. En daarna, welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Daar vind je precies uitgedrukt waar het om gaat. Dat gaat niet om zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven. Dat gaat om de tegenwoordige positie van Christus, die heel de gemeente, die als hoofd heel de gemeente vertegenwoordigt, of die als hoge priester heel zijn volk vertegenwoordigt. En in hem hebben wij dus de vrijmoedigheid en de toegang enzovoort. Dat is het verhaal. En hoe we er ook aan toe zijn en wat voor omstandigheden wij ons ook bevinden, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. In hem staan wij altijd voor God. In hem hebben wij gemeenschap met God enzovoort. Dan zijn we onlosmakelijk met hem verbonden. Dat is het idee van dit vers. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En ondanks onze zonden zijn we gewoon met deze Vader verbonden. Door de trooster. Door Jezus Christus. Let op de rechtvaardige staat erachter. Ik vind het zo mooi, want die uitdrukking komt verder niet voor. Hè? Jezus Christus, de rechtvaardige. Hoezo rechtvaardige? Wel omdat hij trouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Zei vers 9. Onze zaligheid ging niet buiten de wet om, is niet wederrechtelijk. Wij zijn geen antinomianisten, of hoe het maar heten mag. Wij leven uit geloof, uit genade en dat in overeenstemming voor de volle 100% met het recht Gods. Daar gaat het om. En vandaar dat op wettige wijze geen beschuldiging is in te brengen tegen ons als uitverkorene Gods. En vandaar dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8, de laatste versen. Nou goed. Hij dan, de trooster, want zo zou hem toch maar lezen. De trooster, Jezus Christus, de rechtvaardige, hij is verzoening voor onze zonden. En daarna staat er, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Ik moet altijd moed verzamelen om het voor te lezen, want ik word al jaren beschuldigd van leer van alverzoening. Ik kan er nooit afkomen. Ik doe er ook niks tegen trouwens, maar niet echt. Maar die baseert men onder andere op dit vers. Hij is verzoening voor onze zonde en die voor de gehele wereld. Nou, als onze zonden verzoend zijn en we zijn behouden, en hij is verzoening voor de zonden der wereld, wordt dus heel de wereld en heel de mensheid behouden, inclusief de duivel. Dat is leven al verzoening. Maar dat is niet wat hier staat. Maar men kan wel van Christus zeggen dat hij verzoening is voor onze zonden. Men kan ook zeggen dat hij verzoening is voor de zonden der gehele wereld. Dat kan ook. Het is in de praktijk niet helemaal hetzelfde. Het is bovendien een niveauverschil. En verder is er nog altijd één zonde die nooit of te nimmer, not now, not ever, never, vergeven zal worden. En kan worden. Ook van Gods wegen niet. Want het mag dan zo zijn dat God een genadig, barmhartig God is. Er gaat niks vanaf. Maar hij is ook een rechtvaardig God. En men zou niet het een oprekken. Stressen zeggen de Engelsen dan, maar wij kunnen dat in het Nederlands niet zeggen. Men zou niet het ene oprekken ten koste van het andere. Er is één zonde die nooit vergeven wordt. Dat is die van ongeloof. De zonde van ongeloof. De zonde tegen de Heilige Geest heet dat. Zal ik u nog even een leuke geven? Kan nog net, ja. Kan nog net. U kent die uitdrukking? Wie gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nooit niet. Probleem dus. En het probleem is dat men niet weet hoe dat zit met de zoon des mensen en de Heilige Geest. Daar ontstaat het probleem uit. Het is heel eenvoudig. De zoon des mensen is de titel die de Heer Jezus zelf gebruikte voor zichzelf tijdens zijn aardse omwandeling. Er werden heel wat andere titels op hem van toepassing gebracht. Hij zelf gebruikte er maar één. Ik kreeg trouwens van de week een brief van iemand die schreef: het is toch duidelijk dat de Heer zichzelf nooit anders genoemd heeft dan de Zoon van God, onderstreept. Kun je je voorstellen dat iemand dat schrijft of niet? Onzin. Volkomen onzin. Volstrekte dwaasheid. Hij heeft zich nooit anders genoemd dan de Zoon des mensen. Dat was zijn titel. Het is dus gewoon de mens, Jezus van Nazareth. Weliswaar de erfgenaam van de troon van Adam, maar niettemin de mens. En wie tegen hem zou gesproken hebben, zou hem vergeven worden. En degenen die het hardst tot tegen hem gesproken hebben, waren degenen die hem gekruist hebben. Die tegensprekers, hè. En een van de laatste woorden van de Heer Jezus voor hij stierf, was: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Het zou hen vergeven worden. Kan niet missen. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, Het zal hem niet vergeven worden. Wie is de Heilige Geest?
In dat verband. Helemaal niet moeilijk hoor. Dat is diezelfde zoon des mensen, maar nu uit de dood opgestaan. De opgewekte. Want wie gelooft in hem die God uit de dood heeft opgewekt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is het verhaal. Wie de opgewekte Christus verwerpt, wie de Zoon Gods verwerpt. Wie de Heilige Geest verwerpt, maar dat is Christus. Het zal hem niet vergeven worden. En vandaar dat niet alle mensen behouden worden. Maar waar het gaat om de zonden der wereld in het algemeen, gewoon de zonde die over de wereld heerst en de zondige daden die daaruit volgen, gewoon zonden, misdaden, overtredingen, het kwaad wat er mee wezen mag, allemaal vergeven. Maar wat niet vergeven wordt, is ongeloof. Daar kan de mens namelijk gewoon voor kiezen. Dat is namelijk alleen maar een kwestie van keuze. Men gelooft het of men gelooft het niet. Men aanvaardt het of men wijst het af. Heeft met de zondige natuur niks van doen. Heeft niet te maken met de zondige natuur, maar het heeft te maken met gewoon een keuze die men maakt, met het hart. En op grond van geloof wordt men behouden. Het beste voorbeeld ervan is de Heer Jezus zelf. Ik haal het vaak aan, omdat ik het zo duidelijk vind en omdat het zo onbekend is. De Heer Jezus droeg de zonden der wereld. Is hij dan voor eeuwig verloren? Straf voor de zonde is toch de eeuwige pijn en zo? En als hij u en mijn zonde droeg en wij waren voor eeuwig verloren, dan is hij toch voor eeuwig verloren, of niet? De straf op de zonde is de dood, maar hoe komt het dat hij leeft? Dat is de vraag.